Jan Volkerts, mag ik jou uitnodigen om de dienst te openen?
Daar staan nog van allerlei mensen. Ik zie nog van alles lopen. Iedereen is hier natuurlijk naartoe komen glibberen vanmorgen. Viel het al mee? Oh. Nou, ik wacht toch nog even. Goed. Nou, allemaal hartelijk welkom. Fijn dat u toch de sneeuw en de gladheid getrotseerd heeft om hier vanmorgen te zijn. Het wordt een volle dienst vanmorgen. Ik wou maar snel gaan beginnen. En ik zie nog steeds mensen nu bij de deuropening staan. Kijk, zie, nog een paar. En dan, want dan wil ik beginnen met de dienst op te dragen aan de Heer. En ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanmorgen hier weer samen mogen zijn. Heer, dank u wel dat we mogen weten dat we altijd welkom zijn bij u. En Heer, we zijn niet welkom bij u omdat wij zo goed zijn. We zijn welkom, Heer, omdat u naar ons uitgezien heeft, dat u ons lief gehad heeft, dat u Jezus gegeven heeft voor ons. Dank u wel, Heer, dat we door hem altijd weer vrij tot u mogen gaan. En dat willen we zo ook vanmorgen weer doen. Heer, en dank u wel dat we zo naar u op mogen zien en u mogen vragen om uw zegen over dit samen zijn. Heer, wil ons zo vanmorgen hier zegenen, wil ons bemoedigen en hier ook weer bemoedigd vandaan doen gaan. Dat bid ik u zo in Christus' naam. Amen. Ik mag weer gaan zitten. Mededelingen heb ik eigenlijk niet, volgens mij. De enige mededeling die ik zou kunnen bedenken is dat we volgende week dinsdag, en ik kondig het maar vast weer aan, weer een avond hebben met Kees Goedhart. Volgende week dinsdagavond om 8:00, dus hou daar rekening mee. Dat was het. Dan geef ik het woord weer aan Jenny en tijdens het volgende lied, en ik neem aan dat dat dan is Kom nu hemel, wees blij, lied 619. Tijdens dat lied hebben we ook de collecte.
Ja, we gaan zingen. Machtige Heer en God, wat u gedaan hebt, is wonderbaar. Ja, en dan zijn we al bij het kindermoment aangekomen. En ik kijk even rond. Er zitten een paar kinderen in de zaal. Mooi zo. Ik wilde een verhaal vertellen. En ja, ik moet eerlijk zeggen, dat verhaal dat heb ik al wel eens eerder verteld. Maar gezien het thema van vandaag en ook voor de komende week, de gebedsweek, eenheid, samen, elkaar tot een hand en een voet zijn. Ik kon de verleiding niet weerstaan, dus ik heb het verhaal uit de kast geplukt. Ik keek ernaar en wat blijkt, het is nog steeds actueel. Leeftijdloos en tijdloos. Dus, daar komt-ie. Hoe het eigenlijk begonnen was, niemand wist het nog te vertellen. Nog de neus, het oor niet, de voet niet, nog de hand of de mond. Ze horen allemaal tot het lichaam. De mond was dankbaar omdat hij spreken kon. En de voet was blij met de mogelijkheden die hij had. Hij kon dansen en huppelen, noem maar op. Het oor had volop werk, want er was zoveel om naar te luisteren. En zo waren alle leden van het lichaam ervoor gemaakt om op de plaats waar ze stonden een eigen taak te vervullen. Maar op een dag merkte de hand dat de pink er een beetje lusteloos bij hing. Wat is er aan de hand? Vroeg de mond. Och, zei de pink, ik hoor er eigenlijk niet bij. Waar niet bij? Vroeg de mond. Nou, bij het lichaam natuurlijk, zei de pink. Ik zou er net zo goed niet kunnen zijn. Waarvoor kan ik nu gebruikt worden? Ja, als ik nou een mond was zoals jij, dan had ik kunnen praten. En dan had ik tenminste een taak. Ik zou lachen naar de mensen. Och, was ik maar een mond. Ja, of een oor. Dan konden de mensen hun problemen aan mij vertellen. En ik zou luisteren. Oh, het moet heerlijk zijn om een oor te kunnen zijn. Of een voet. Dan kon ik lopen. Overal zou ik heen gaan. En ik zou dansen van blijdschap. Was ik maar geen pink. Nee, als pink hoor ik niet bij het lichaam. En moedeloos liet de pink zich hangen. Luister toch eens, zei de hand. Je kunt vertellen wat je wilt, maar wij hebben je nodig. Jij bent niet voor niets gemaakt. En als jij je taak niet doet, dan gaat het voor de andere vingers ook veel moeilijker. Nee, Pink, jij hoort wel bij het lichaam. Of je nu wilt of niet, je hebt een eigen taak. De andere delen van het lichaam hadden aandachtig het gesprek gevolgd. Ze zagen wel dat de Pink verdrietig was. En dat deed hen ook verdriet. Ze wilden het liefst dat de Pink weer blij was en tevreden werd. Ik heb niemand nodig, zei opeens een stem. Ze keken verbaasd op. Oh, wie zei dat? Hoe kan dat nou? Ze waren toch allemaal bij elkaar geplaatst als leden van één lichaam? Hoe kan dan de een tegen de ander zeggen, ik heb jou niet nodig? Zo, zei de voet, waarom niet? Omdat ik aan kijken genoeg heb, zei het oog. Zeg oog, zei de voet, als je mij niet had, zou je dag in dag uit naar hetzelfde moeten kijken. Want zonder mij kun jij nergens komen. Je vergis je als je denkt dat je mij niet nodig hebt. Dat is waar, zei het oog. Jou heb ik nodig. En als er geen voedsel binnen zou komen langs mij, zei de mond, Zou jij dan niet zwak worden, oogje? Ja, zei het oog. Jou heb ik ook nodig. En als je mij niet had, zei de hand, om de slaap af en toe eens uit je oog te wrijven, dan zag je niks meer. Eigenlijk is het waar, zei het oog. Ik heb jullie wel nodig. Ik kan niet zonder jullie. Maar die kleine pink is wel overbodig. Oh, allen werden heel stil en hadden medelijden met de pink. Dagen gingen voorbij en het lichaam ging een flinke wandeling maken. De voeten stapten er lustig op los en de handen zaten warm in de zakken van de jas. De oren luisterden naar het waaien van de wind door de bomen. De ogen keken rond en genoten van al het moois. En de neus rook de frisse natuur. Het zou prachtig geweest zijn als er niet die kleine pink geweest was die zich overbodig voelde. Zeker naar wat het oog gezegd had. De andere leden van het lichaam leden mee met de pink. En zelfs het oog had spijt van zijn uitbarsting. Maar was te trots om ook maar iets toe te geven. Waarom toch, piekerde het oog, blijf ik nou maar steeds aan die kleine pink denken? Ach, als ik hem uit de weg ga, dan gaat het vanzelf weer voorbij. Ten slotte is het waar, ik heb hem ook niet nodig. Laat me maar wat genieten van al het moois. Goed rondkijken, dat moet ik doen. Het oog sperde zich wijd open en keek. Oh, opeens voelde hij een scherpe steek en hij zag helemaal niks meer. Grote tranen kwamen tevoorschijn van de pijn. En dat kwam allemaal door een heel klein splintertje. De voeten bleven opeens staan en de mond riep, au! En de neus begon te snotteren. En de handen voelden in de jaszak en haalden er een spiegeltje uit. Veeg het eruit, zei de mond. Maar er liepen zoveel tranen uit het oog. Ik kon helemaal niks meer zien. De hand wreef in het oog. Maar dat hielp helemaal niet. De pink, zei de mond. Die moet de splinter eruit halen. Die is klein genoeg. Snel werd de pink gevraagd of hij dat wilde doen. Zou hij dat willen doen voor het oog? Alle leden van het lichaam wachten in spanning af. Maar de pink wist, hier is een taak voor mij. Hij richtte zich op en hij werd er helemaal blij van. En heel voorzichtig duwde hij zich in het puntje van het oog, terwijl de andere vingers het oog openhielden. De mond stond open van spanning. Het hele lichaam stond gespannen af te wachten en leefde mee met het oog. De kleine pink werkte heel voorzichtig de splinter naar buiten. Weer sprongen er tranen uit het oog, maar nu van dankbaarheid. Het hart werd er warm van. De voeten maakten een sprong in de lucht en de handen gingen omhoog. En de mond zei hoera, het hele lichaam was blij. En toen het oog tegen de pink zei, dankjewel, wil je mij vergeven? Wisten alle leden dat ze bij elkaar hoorden en elkaar nodig hadden. Dat was het verhaal, een mooi verhaal. Jullie gaan nu zo naar jullie eigen afdelingen, naar jullie eigen ruimte. Ik wil voor jullie bidden en daarna kunnen jullie vertrekken. Ja? Heer, dank u wel dat we zo ook met onze kinderen bij u mogen komen. Dank u wel, Heer, dat zij u mogen leren kennen als een Vader in de hemel die altijd voor hen wil zorgen. Het maakt niet uit hoe je eruit ziet, of je jong bent of al wat ouder bent. U houdt van ons allemaal. En ik dank u, Heer, dat we uw zegen toe mogen bidden, uw nabijheid, zowel voor de kinderen als voor de leiding. We vragen het in uw naam. Amen. Nou, mogen jullie gaan. Er is een plaats waar de Heer ons zegent. Jan Volkert, aan jou het woord.
Jenny noemde het al even in de zangdienst. De komende week is het de week van gebed. De week van gebed, dat is een internationale week, een internationaal gebeuren. Maar ook hier in Groningen zal dus de komende week iedere avond een avond in een kerk, een avond van gebed zijn. En het thema van die week van gebed, dat is jouw hand, mijn glimlach. En dat thema, Iedere dag is er weer een subthema. En het subthema van vandaag is één sterft voor allen. Het thema hebben ze afgeleid uit een vers wat we vinden in 2 Korinthe 5 vers 14 en 15. Nou is het natuurlijk spannend, het werkt. 2 Korinthe 5 vers 14 en 15. Daar lezen we het volgende. Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat wij ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. En het thema van vandaag, één sterft voor allen, dat heb ik dus even onderstreept in dit vers, dat is dat één mens voor alle mensen gestorven is. En eigenlijk is dat ook precies het goede begin, want daar staat, wij zijn ervan overtuigd dat één mens voor alle mensen gestorven is. Het begint bij een overtuiging, de overtuiging dat één mens voor alle mensen gestorven is. Eén mens, wie wordt hier met één mens bedoeld? Nou, ik wou daar niet al te lang bij stilstaan, want ik denk dat iedereen die hier wel zit, wel weet dat daar Jezus mee bedoeld wordt. Jezus is gestorven voor alle mensen. En de Bijbel is er duidelijk over. God had de wereld zo lief dat hij zijn zoon gegeven heeft. Dat staat er. En die zoon, Jezus, is gestorven. Hij is gestorven met een doel. En dat doel, dat vinden we in Romeinen 3 vers 25. Daar staat, hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. En dat is de grote betekenis van Jezus. Jezus is het door God aangewezen middel om verzoend te worden met God. Jezus, zegt de Bijbel, is de enige weg. Er is geen andere naam gegeven onder de hemel, staat er ook in de Bijbel. Alleen door Jezus zijn wij verzoend met God. En om het nou met de woorden van het thema van de week van gebed te zeggen, je zou kunnen zeggen, Jezus is God die zijn hand uitsteekt naar ons. Jezus is Gods uitgestoken hand. Aan het kruis steekt Jezus ook echt zijn handen uit. Ik heb het anders omschreven. God steekt zijn handen uit de mouwen in Jezus. Hij steekt zijn handen uit de mouwen. Hij steekt zijn hand uit naar u. Als teken van verzoening. Hij steekt zijn hand uit naar ons. Om ons te helpen waar we dat nodig hebben. Hij steekt zijn hand uit naar ons. Om ons te zegenen. Jezus is Gods heilrijke rechterhand. En als je beseft wie Jezus is, dat Jezus zo Gods hand is die zich naar jou uitstrekt, dan kan het haast niet anders. Dan moet er toch een vette glimlach op ons gezicht komen van blijdschap. Jezus, Gods uitgestoken hand. En een uitgestoken hand, ik zou het kunnen proberen en naar u toe lopen en gewoon mijn hand naar u uitsteken. Ik weet zeker dat u weet dat een uitgestoken hand, die vraagt om een reactie. Jezus is Gods uitgestoken hand. Hij is ook Gods, bij uitstek het teken van Gods liefde voor ons. En net als een uitgestoken hand een reactie vraagt, vraagt ook liefde om een reactie. Je kunt liefde afwijzen en je kunt liefde beantwoorden met liefde. En helaas zijn er heel veel mensen die Gods uitgestoken hand, die Gods liefde afwijzen. En dan ga ik een paar rare dingen zeggen misschien. Maar ik ben ervan overtuigd dat God daar dus heel veel verdriet van heeft. Dat weet u allemaal ook. Je zou dus kunnen zeggen dat God als geen ander weet wat liefdesverdriet is. En nou zeg ik dat dus niet om grappig te zijn, Maar ik weet zeker dat wij allemaal, zoals we hier zitten, van tijd tot tijd te maken hebben met liefde waarin we teleurgesteld worden. Wij zitten allemaal van tijd tot tijd, van jong tot oud, met liefdesverdriet. En we mogen weten dat God als geen ander weet wat je dan meemaakt. Je mag dan weten dat God om jou geeft. Dat God jou dan tegemoet wil komen. Dat God jou wil helpen met zijn liefde. Dat wou ik even zeggen over afgewezen liefde. Maar ik zei al, je kunt liefde kun je ook beantwoorden met liefde. En als je liefde beantwoordt met liefde, dan ga je een relatie aan met de ander. Even kijken, ik sla iets over. Kijk, dat was die nog. Dan ga je de relatie aan met een ander. En dat betekent, als je een relatie aangaat met een ander, dat je je oude leven aflegt en een nieuw leven begint. En het oude leven waarin geen plaats was voor de ander, het nieuwe leven waar het juist draait om de ander. En dat is ook wat deze tekst aangeeft. Deze tekst laat dan ook zien van, en ik heb het hier weer onderstreept, dat de levenden, en de levenden, daarmee worden degenen hier bedoeld die de liefde van God aangenomen hebben, die Jezus aangenomen hebben, opdat die levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem. Dat ze voor Jezus zouden leven. In Galaten 2 vers 20, daar wordt het op een andere manier gezegd. Daar staat, met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft prijsgegeven. Kijk, door het geloof in Jezus, door Jezus aan te nemen, ben ik als het ware met hem gekruisigd. En dat wil zeggen dat mijn oude bestaan, mijn op mijzelf gerichte bestaan, dat is gekruisigd, dat is dood, dat is voorbij. Maar daar blijft het niet bij. Er komt een nieuw bestaan voor in de plaats, een nieuw leven. En dat is een leven dat, waarin, als je terug zou gaan naar dat thema vers, waarin datgene gebeurt waar dit vers mee begint. Wat ons drijft is de liefde van Christus. Dan krijgen we een leven waarin we gedreven worden door de liefde van Christus. En wat is dat nou? Een leven dat gedreven wordt door de liefde van Christus. Ik wil daarvoor opnieuw even eerst gaan kijken naar Jezus zelf. Want waar werd Jezus zelf door gedreven? Wat was de liefde van Jezus? En als je naar het leven van Jezus kijkt, denk ik van hij had twee grote liefdes. De eerste grote liefde was de liefde voor de Vader. Hij had een heel nauw, intens contact met God. Een relatie met God. Maar zijn tweede liefde, dat was de mensen. Jezus leefde niet als een kluizenaar. Jezus leefde te midden van de mensen. Hij praatte met de mensen, hij at met de mensen, hij zorgde voor de mensen, hij genas de mensen, hij hielp waar mogelijk. Als ze honger hadden, gaf hij ze te eten. Hij was voortdurend met mensen bezig. Jezus was geen kluizenaar. En ik denk dat als wij een leven leiden, gaan leiden wat gedreven is door de liefde van Christus, dat ons leven door dezelfde dingen gekenmerkt wordt. Dat we zelf een leven gaan leiden waarin God de eerste plaats heeft. Waarin we dus in nauwe verbondenheid met God leven. Maar dat betekent ook dat we een leven leiden wat gericht is op mensen, op de mensen om ons heen. En dat wil ik een beetje verder uitwerken aan de hand van 1 Korinthe 11. 1 Korinthe 11, dat is een hoofdstuk waarin het gaat over het avondmaal. En als we dat lezen, dan moet je dus beseffen dat daar in Korinthe het avondmaal niet een maal was zoals we dat hier doen, met een klein stukje brood en een slokje wijn of druivensap. Het avondmaal was daar echt een complete maaltijd gewoon. En als we dat dan gaan we lezen wat Paulus daarover zegt.
Even kijken. Deze. Hij begint helaas niet zo positief. Nu ik toch aanwijzingen geef, maar ik heb hem ook hier staan. Ik moet even mijn goede papieren hebben. Deze moet ik hebben. Nu ik toch aanwijzingen geef, ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed. En dan staan er een paar versen tussen, die sla ik even over, dan gaat hij verder. Alleen u komt niet samen om de maaltijd van de Heer te vieren. Van wat u hebt meegebracht, eet u alleen zelf, zodat de een honger heeft en de ander dronken is. Hebt u soms geen eigen huis waar u kunt eten en drinken? Of veracht u de gemeente van God en wilt u de armen onder u vernederen? Wat moet ik hierover zeggen? Moet ik u soms prijzen? Dat doe ik in geen geval. En hier stop ik even. Kijk, wat hier aan de hand is, is dat de gemeente van Korinthe, daar zitten rijke mensen en daar zitten arme mensen. En de rijke mensen hebben genoeg te eten. Die hebben zelfs over. En de arme mensen, die hebben tekort. En wat er dan gebeurt, is dat de rijken zeggen van nou, wij eten ons eigen eten op en jullie armen, je zoekt het maar uit. Nou hebben wij dat natuurlijk keurig ondervangen hè, met ons avondmaal, want ieder van ons heeft vanmorgen gewoon ontbeten. Wij zitten hier allemaal met een gevulde maag, neem ik even aan. En het avondmaal is alleen maar een klein stukje brood. En dus je zou kunnen zeggen van nou, dit hele verhaal voor ons niet van toepassing, hebben we opgelost. Wij doen wat Paulus hier zegt, wij hebben eigen huizen en daar hebben we gegeten en gedronken. Maar zo werkt het natuurlijk niet hè. Het gaat hier om het principe. Wat Paulus hier in feite zegt is van jullie zorgen niet voor elkaar. Dat is het principe. Je zorgt niet voor elkaar. En als er geen zorg voor elkaar is, zegt Paulus, en dat vind ik wel een ernstige, dan veracht je de gemeente van God. En nu komen we dus in feite heel dicht bij het verhaal wat Jenny al gelezen heeft. Dat wist ik niet dat ze dat ging doen. Maar kijk, het principe, wat is het principe in de gemeente van God? Dat is in feite het principe van het lichaam van Christus. En in het lichaam van Christus gelden dezelfde regels als in een gewoon lichaam. En Jenny heeft in haar verhaal heel duidelijk gemaakt wat de principes in het lichaam zijn. De principes in het lichaam zijn dat als één lid leidt, leiden alle leden mede. En een tweede principe is dat alle leden voor elkaar zorgen. Dat is zorg voor elkaar. En dat zorg kan verschillende vormen hebben. Kijk, dat kan gewoon praktische hulp zijn. Het kan zijn dat je een luisterend oor moet zijn voor iemand. Het kan zijn dat je voor mensen gaat bidden. Dus, en ik weet niet of u het nou weer opvalt, maar in al die dingen spelen onze handen weer een rol. Praktische hulp. Je moet gewoon een schroevendraaier pakken en bij iemand wat gaan doen. Bijvoorbeeld. Maar ook als je gewoon mee wil leven met iemand. Heel vaak leg je dan toch een hand op iemands schouder. Of, nou, je doet iets met je handen. Als je gaat bidden, je vouwt je handen. Als je mensen zegent, je legt een hand op iemand. Als er zorg is voor elkaar, dan steken wij, ook wij, onze handen uit de mouwen. Net zoals Jezus dat deed, net zoals God het deed. Verbondenheid met elkaar, zorg hebben voor elkaar. Een van de dingen die ik noemde, is dat we dat in gebed kunnen doen. En dat gaan we straks ook tijdens het avondmaal, wat we zo meteen gaan vieren, gaan we dat gewoon praktisch maken. Er staan nu 4 tafeltjes, daar zullen straks 2 mensen bij staan. Daar kunt u de wijn halen en dan kunt u ook vragen om een zegen of u kunt vragen om ergens voor te bidden. Dan wordt er met u gebeden ter plekke. Maar we gaan ook nog verder, want het is ook de week van gebed. Dus ook na het avondmaal willen we ook in kleine groepjes met elkaar gaan bidden voor een aantal onderwerpen. Die worden dan op een sheet gezet. Kortom, we gaan heel concreet invulling geven aan zorg voor elkaar, zoals dat hier bedoeld is. We bidden dan ook met elkaar. We vieren eerst het avondmaal met elkaar, om daarin ook tot uitdrukking te brengen dat we één zijn. En vanuit die eenheid gaan we samen bidden. En aan dat samen bidden, daar verbindt God ook een grote belofte aan. En die belofte die vinden we in Matteüs 18, vers 19 en 20. Daar zegt de Heer zelf: ik verzeker het jullie nogmaals, als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. En dat is een mooie belofte waar we vanmorgen hiermee ook aan de slag kunnen gaan. En nou, we gaan dat straks doen. Maar met wat Paulus nu net gezegd heeft, is hij nog niet helemaal klaar. Op het gedeelte wat we gelezen hebben uit 1 Korinthe 11, volgt dan wat Paulus, het stukje waar Paulus beschrijft hoe het avondmaal gevierd werd, hoe het ingesteld werd door de Heer. Maar als hij dat gehad heeft, gaat hij nog weer verder. Dan gaat hij nog weer wat zeggen over het vieren van het avondmaal. Hoe je dat goed kunt doen, hoe je dat verkeerd kunt doen. En dan lezen we in vers 26. Hij zegt dan: dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom ieder zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Dit is een pittig stukje, wat volgens mij toch wel eens voor verwarring gezorgd heeft. Want wat is nou op onwaardige wijze het avondmaal vieren? Op onwaardige wijze deelnemen aan het brood en de wijn. Dat is in het verleden wel uitgelegd als: je mag geen zonde meer doen. Je moet helemaal, haast helemaal volmaakt zijn. En het resultaat was dat bijna niemand meer avondmaal vierde. Maar ik geloof niet dat dat is wat hier bedoeld wordt. Laten we maar eens even teruggaan naar de eerste keer dat er avondmaal gevierd werd. Toen Jezus het avondmaal instelde. Toen zat Jezus daar met 12 mensen aan tafel. Ze vierden dus met zijn 13e avondmaal. En als we nou kijken naar de mensen die daar zaten, dan zat daar gewoon Judas. En we weten allemaal dat Judas, die hield al helemaal niet meer van de Heer. Als het avondmaal geweest is, gaat hij weg en hij verraadt Jezus. Dat was nou niet bepaald een heilige. Daar zat ook Petrus. Petrus die zei van: nou, ik verlaat u niet. Nee, maar een paar uur later was het wel, ging het wel anders aan toe. Toen zei hij: ik ken de Heer helemaal niet. Als ik naar die mensen kijk die bij dat eerste avondmaal aanwezig waren met de Heer, dan waren dat helemaal geen perfecte mensen. Die waren helemaal niet zo heilig van zichzelf. En daar gaat het dus ook niet om in het avondmaal. En Paulus zegt dan ook hier van: je moet beseffen dat het om het lichaam van de Heer gaat. Je moet beseffen bij het avondmaal dat de Heer zijn lichaam gaf, dat de Heer zijn bloed gaf tot vergeving. Dat is waar het om draait, dat besef. En als je met dat besef het avondmaal viert, vier je het op waardige wijze. En ik zeg dus niet dat je helemaal niks moet doen aan zonde, let wel, want dat blijft zo. Maar je hoeft, maar in het avondmaal gaat het er echt om dat je beseft dat Jezus voor jou gestorven heeft. Ik had ook opgeschreven van: als je alleen maar zit te kijken naar wat doe ik allemaal nog fout, dan ben je in wezen bezig om een eigen gerechtigheid te bewerken. Terwijl het in het avondmaal juist gaat om de gerechtigheid van God die we ontvangen in Jezus, in het offer van Jezus. Eén sterft voor allen. Dat was het subthema van vandaag voor de week van gebed. En dat is straks ook waarom wij met elkaar avondmaal gaan vieren. Jezus is één sterft voor allen. Hij is Gods uitgestoken hand naar ons. En de vraag is, neemt u die hand aan? Hebt u die hand aangenomen? En als u die hand hebt aangenomen, leeft u dan gedreven door de liefde van Christus? Dat wil zeggen, een leven in verbondenheid met God en met elkaar. En wie zo leeft, die viert vanmorgen het avondmaal op waardige wijze. En dat willen we nu met elkaar gaan doen.
Jouw hand, mijn glimlach. En ik heb in de preek gezegd, een hand kan ook een gevouwen hand zijn, een biddende hand. En dat gaan we nu doen. We gaan met elkaar bidden. Bidden. We gaan eerst dank zeggen. Dat is de bedoeling. De bedoeling is nu dat we groepjes gaan vormen. In die groepjes gaan we bidden. En we beginnen met een stukje dankzegging. We hebben met elkaar het avondmaal gevierd. We hebben met elkaar beleden dat Jezus voor ons gestorven is. En daar gaan we God eerst voor danken en hem loven. Dan komt er een tweede blokje. In dat tweede blokje gaan we bidden voor de wereld. En dan komt er nog een derde blokje. En in dat derde blokje bidden we voor de gemeente. En voor eenheid in de gemeente, maar ook tussen gemeentes. Dat is de bedoeling. Dus de bedoeling is nu dat u groepjes gaat vormen van, nou ja, zeg een man of 6 tot 8, denk ik zo. Zet gewoon de stoelen even in een soort van kring, zodat u met elkaar kunt bidden. Ga uw gang. Ik ga het niet indelen, we gaan geen nummertjes trekken. Ik stel voor dat we nu doorgaan naar een volgend blokje. Dat heet de wereld om ons heen. Op de sheet staan een aantal punten. Vervolgde christenen, vluchtelingen, de overheid, een verdraagzame maatschappij, stad Groningen en omstreken. En ieder kan vast zelf daar allerlei dingen aan toevoegen. Laten we nu met elkaar bidden voor de wereld. Ik stel voor dat we dit onderwerp ook afronden. En ik heb op de sheet nu wat dingen staan over gemeentezaken. We kunnen bidden voor het gezin van Bert en Diana Striesenau. Daar is een gemeentemail over rondgegaan. We kunnen bidden voor Hans Moorman. We kunnen bidden voor de oudsten en voor nieuwe oudsten. We kunnen ervoor bidden dat we als gemeente naar elkaar toe groeien. En dat we ook groeien in het uitreiken naar mensen om ons heen. En we kunnen ook bidden, zat ik zelf later nog te denken, voor eenheid ook tussen de kerken onderling. Ook hier in Groningen. Dan denk ik met name ook aan contacten die er zijn via Evangelisch Contact Groningen. Initiatieven die daar ook lopen om gezamenlijk dingen op te pakken. Om ook als gezamenlijke kerken een licht te zijn hier in de stad. Ik stel voor dat we daar nu nog een minuut of 5 voor nemen om voor deze zaken te bidden.
Gezien de tijd passen we het programma een beetje aan. We zingen nog 1 lied en daarna zal Jan Volkert met ons afsluiten.
Het is een beetje later geworden. Deze keer. Maar goed. We hadden met elkaar toch een goede dienst. We willen nu de dienst afsluiten. Ik wil daarbij de zegen graag uitspreken. En ik wil u vragen daarbij te gaan staan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze dienst die we zo met elkaar mochten vieren. Dank u wel, Heer, dat we weer zo bepaald zijn, Heer, bij uw grote liefde voor ons. Dank u wel, Heer, dat die liefde ons mag drijven als we ook weer van hier gaan. Ons mag drijven in ons contact met elkaar, in ons contact met deze wereld. En Heer, we bidden u daarbij om uw zegen. En gemeente, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Wees zo gezegend in de naam van Jezus. Amen. We zingen nog een uitzinger, geloof ik. En daarna is er koffie.
Heel toepasselijk. I have a light. En als lichtdragers mogen we deze nieuwe werkweek weer in. God zegen.